Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet op de redactie van de Volkskrant in een archiefkast. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. En van hieruit bel ik 2 keer per week met de buitenwereld om te bespreken hoe het met ons is. En vandaag spreek ik met Marcel van Roosmalen. Hij is columnist voor NRC Next en NRC Handelsblad. En hij is allround media persoonlijkheid. En hij is reportageschrijver. Van zijn hand verscheen een vind ik prachtige reportagebundel Nederland onder het systeemplafond. Die heeft hij samengemaakt met fotograaf Jan Dirk van der Burg. Die hem volgde op zijn reportages. Of hij volgde Jan Dirk op zijn reportages, zo kan je het ook zien. Dat boek is net uit. Het is heel dik, het is kloek, het bevat veel. En ik ga nu bellen met Marcel van Roosmalen in deze aflevering van Met Groenteman in quarantaine. Hi Marcel, hoe gaat het?
Nou, hoi Gijs. Het gaat wel. Gisteravond hadden Jan Dirk en ik de boekpresentatie van ons boek.
Ja.
Nederland onder het systeemplafond. En het was een coronapresentatie in Arnhem. Dus
waarom zijn al je boekpresentaties altijd in Arnhem?
Nou, in dit geval was het... Ik had voor de rest de dag, waar moeten we dit... We hadden hele grote plannen. Met dit, we wilden het in een zaal doen in Amsterdam. Maar ja, door die corona bleef er eigenlijk maar iets heel kleinschaligs over. En dan wend je je tot de boekhandel die je altijd het meest gunstig gezind is. Dus toen dacht ik, laten we het dan maar in Arnhem doen.
Boekhandel Heijmans Ongerijmd heette hij, geloof ik.
Heijman Ongerijmd. Nou ja, daar zijn ze... Ja, god, er zaten 10 mensen verspreid met 3-4 meter ertussen. En de leider van de boekenwinkel, Frank heet die, die ging allemaal vragen stellen. En we zaten daar met mondkapjes voor. Dus het was, en met 70 mensen uit het hele land die een boek hadden gekocht en via Zoom deelnamen aan die boekpresentatie. Dus ik was eerlijk gezegd... uitgeput. Toen ik ervan, het duurde ook uren, het viel niet te stoppen, die boekpresentatie. Op een gegeven moment dacht ik, nou weten we het wel.
Er zit niet een soort automatische sociale ding op dat iedereen voelt van nu is het klaar, nu gaan we wat drinken.
Door die Zoom, je kijkt ook de hele tijd naar mensen die wel een kopje koffie hebben. En ja, ik had een mondkapje voor, dus ik kon niks drinken. Die wel een kopje koffie hebben en gewoon Luxaflex open en dicht gaan doen. En ook verveeld voor zich uitkijken. Maar ze zeggen dat ze zich heel erg amuseren. Dus ja, dan denk je bij zo goed, dan gaan we door. Heeft er iemand nog een vraag? Ja hoor, er kwam weer een vraag. Wilt u in mijn boek schrijven voor Trudy dat jij je ook maar door deze coronatijd sleept? En dan je handtekening eronder.
Hoe is deze coronatijd eigenlijk voor jou gemoed, Marcel?
Nou, ik ben daar heel dubbel in. Ik zit natuurlijk heel erg veel in Wormen nu. En er zijn heel veel... Ja, alles wat openbaar is, is natuurlijk verdwenen. En reportageschrijven zit er eigenlijk ook niet meer in. Dus het zijn alleen columns die ik maak. En die maak ik dan thuis, op zolder. En de kinderen zijn heel veel thuis. Dus ik word ook heel veel naar beneden geroepen voor... Voor dingetjes.
Voor wissewasjes.
En ik ben daar niet zo heel goed in. En hoewel ik nou wel gek genoeg een soort versoepeling voel. Maar,
Waar voel je versoepeling in?
Nou, alsof het op zijn einde loopt.
Ja, precies. Maar indruk... goed, die versoepeling is ook aangekondigd. En nu denkt iedereen dat het voorbij is.
Nee, en eigenlijk is de versoepeling ook helemaal geen versoepeling. Want nu moet je in één keer mondkapjes om in de trein. En eerst hoefde dat niet. Nog bijna moet je die om, maar in de treinen, ik zat gisteren in de trein naar Arnhem, zitten dus al heel veel mensen met mondkapjes. En ik zou blij zijn, ik hou me vast aan Japan. Daar hebben ze nu, daar functioneert alles weer. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat het op zijn eind loopt. En dan kan ik er met een soort plezier terugkijken op een rare
periode. Maar Marcel, dat virus, dat is er toch nog gewoon? Dat is toch niet zo dat als Rutte besluit dat we gaan versoepelen, dat virus ineens weg is?
Nee,
waarom zou
dat klopt,
het in godsnaam maar... op zijn eind lopen nu ineens?
Nou, omdat we er wat relaxter mee omgaan.
Omgaan betekent meer besmettingen.
Ja, maar dat mensen ook meer hun eigen... Kijk, ik ben ook niet voor het besmetten van anderen. Hè. Ja, gisteren op die boekpresentatie, dan heb je alles in de hand gehouden. Nou, dan komt toch Esther Bal, die persvoorlichter van Vitesse, die morrelt dan aan de deur. Die wilde ook naar binnen. En die vliegt je dan toch om de nek. En dan denk ik, ja, daar gaan we al met die anderhalve meter. Alles in het werk gesteld.
Ja, ja, en, ja maar wat grappig is, Marcel, want ik ken, ik ken je heel goed, zeg ik er even bij. En aan de ene kant ben jij ontzettend gek. Je zou het niet meteen van jou verwachten, maar je bent ontzettend gesteld op je hygiëne. Want je wil bijvoorbeeld nooit water uit de kraan drinken. Want je denkt dat dat vies is. Dus je zit altijd spa blauw te drinken. Dus dat heb je aan de ene kant. Aan de andere kant ben je ook weer ontzettend... heb je heel veel problemen met autoriteit. Dus kan je er helemaal niet tegen als mensen jou vertellen wat je moet doen.
Ja, dat klopt. Ja,
en dat is eigenlijk in deze tijd zit je... En dat die hygiëne zo heel belangrijk is. En dat er de hele tijd van bovenaf verordoneerd wordt wat je allemaal moet doen.
Ja, Eva zei terecht van dat ik vooral buitenshuis gesteld was op mijn hygiëne. Dat klopt.
Ja.
Dus ik vind het ook altijd moeilijk als ik bij benzinestations ben waar mensen zonder handschoenen broodjes maken.
Ja.
Ja, dat is, die tijd is voorbij. Het is super hygiënisch. Maar ik heb heel veel moeite inderdaad dat mensen mij... Mijn dag is verpest als ik naar het station ga en ik passeer iemand die dan tegen me roept anderhalve meter. Dan denk ik, ja, ik doe al mijn best. Wijs me daar niet op. Dan ben ik echt door geagiteerd.
Ja, dat raakt jou echt in je ziel, hè? Als iemand jou ergens op wijst.
En als ik heb één keer gehad al dat een conducteur die hier op de sprinter tussen Uitgeest en Amsterdam Centraal op de zaken vooruitlopend alles door de trein ging banjeren en iedereen vroeg, is de reis essentieel? Nou, dan krijg ik een witte waas voor mijn ogen. Dan zeg ik dingen als, ja, voor mij wel. En voor jou. Is de reis essentieel? Waar gaat die naartoe? Ik denk, ja, daar hoef ik toch geen verklaringen over af te leggen.
Nee.
Dat vind ik ontzettend moeilijk.
Ja.
En ik ben heel erg bang. Oh, god. Nou komt dus dadelijk iemand de... Ja, pak maar zoveel crackers als je wilt, lieverd.
Heb je papadag?
Ik heb papadag, ja. Ah. Ik heb ze achter Spirit gezet. Ze zeggen nu, yes. Tegen elkaar, omdat ze een pak crackers hebben. En tegelijkertijd komt ook de man van de moeder van Eva, die een boekenkast voor mij gaat timmeren op zolder,
ja,
binnen. Dus nu. Er is een heel klein intermezzo. Hij zet de fiets op het slot.
Maar hij komt nu binnen.
Hij komt, hij
leuk,
nu
het wordt dus een hoorspel nu.
Het wordt nu echt wel een hoorspel.
Eva Hoek, hè? Dat is je vrouw.
Ja, die zit dus in het huis van haar moeder te werken, zodat we niet in hetzelfde huis zitten te werken de hele tijd. Want ik kan er niet tegen dat zij mijn papadag controleert. En nu komt Ben binnen.
Dat is eigenlijk hetzelfde met die autoriteit. Dus je kan er niet tegen als zij zegt van zou je niet eens dit en dit.
Dus ik ga nu aan Ben, de man van de vader van, of de man van de moeder van Eva. Dankjewel Ben voor de correctie. Hoe heet het? Die komt binnen. Ben, ik heb Gijs Groenteman aan de telefoon. Die is mij aan het interviewen.
Kijk.
Dus vandaar dat ik... Wil je een kopje koffie?
Ja, heerlijk.
Dus dan praat ik dus gewoon door met Gijs. Maar dan moet je je niet verwaarloosd voelen. Want ik kom straks boven allerlei praatjes maken. Ik maak ondertussen koffie voor je.
Hoe drinkt Ben zijn koffie?
Ben drinkt de koffie zwart, volgens mij.
Ja.
Ja. Dus toch Ben?
Ja.
Dus, nou ja, je hoort dat gezellige, zangerige zaans. Ja, ik vind dat normaal een hele knauwende taal, maar...
Bij Ben kan je het goed hebben.
Bij Ben kan ik het goed hebben.
Ja.
Even kijken, de kopjes. Kijk, dat is ook nieuw, hè, in die coronatijd. Je blijft met allerlei mensen om je heen.
In plaats van dat je gewoon ergens gaat koffie drinken, bedoel je?
Heerlijk was dat toch?
Ja.
Hoe vaak hebben wij niet koffie gedronken?
Vaak.
En je had wel gelijk, want jij was laatst bij mij op bezoek en je zei van eigenlijk was de service heel slecht met waar wij zaten.
Ja. Ik zat even te denken aan hoeveel honderden euro's je uitbespaart terwijl je ook nog eens betere koffie drinkt als je gewoon thuis zit en koffie gaat drinken. Maar ja, ik vind het toch minder aantrekkelijk.
Ik ook, want ik gaf wel echt in café.
Het scheelt echt een maandsalaris.
Ja, ik gaf 20 euro per dag uit daar.
Ja.
Want ze kwamen ook de hele tijd aan je tafeltje vragen of je nog iets wilde.
En zeg dan maar eens nee.
Dus de reactie van mijn kinderen op opa. Ga maar achter het gordijn, Lea. Ik loop even naar een ander kamertje. Opa, niet besmetten, hè, jongens. Ja, die vader, of de man van de moeder van Eva, die is natuurlijk op een leeftijd dat hij...
Ja, moet afstand houden.
Afstand houden. Ja. En mijn kinderen zijn...
zijn knuffelaars.
Ja. Ze spelen nu het spel alsof opa blind is. En dan moet hij met een touw achter zijn aanlopen. Het voordeel is wel dat ze nu alle drie de deur uit zijn. Hoppakee, op de gang met die handel. Gaan we weer verder, Gijs.
Hey Marcel, dat boek hè, over dat systeemplafond. Ja. Ik denk dat het misschien ja, een soort... Eigenlijk samen met jouw eerste boek wat je voor Hartgras schreef over Vitesse. En misschien samen met je reisreportages achter Pim Fortuyn aan. Dat dat wel echt ongeveer de essentie van jouw werk is.
Ja, dat is wel zo.
Om even een serieus punt aan te snijden.
Nou, het is wel zo dat je...
Ben je met me eens dat die drie boeken wel echt iets vertegenwoordigen?
Ja, dat ben ik met je eens. Dit is gewoon... Ja, weet je, ik ben heus niet... Ik vind niet iedereen... Ik ben een reportageschrijver en ik ben nu naar plekken geweest waar niks gebeurde. Dus er viel eigenlijk weinig over te schrijven. Maar ik ben hier gewoon echt trots op. Het ziet er gewoon...
Het ziet er waanzinnig uit. Het is een heel dik boek. Het is eigenlijk een soort bijbel van de systeemplafond, zou je kunnen zeggen. Het is bijna 400 pagina's dik. Er staan waanzinnige foto's van Jan Dirk van den Burg. Want jullie gingen dus altijd voor de correspondent en voor NRC, geloof ik ook. NRC
ja, Next. En voor One World. We hadden het gecombineerd over drie bladen om die reportages te kunnen schrijven. En op een zeker moment heeft Jan Dirk verzonnen. Die zei van overal hangt een systeemplafond. NRC Next stopte op een zeker moment. Daar gingen columns schrijven. En toen hadden we bedacht van goh, we moeten dit verkopen. Laten we het dan Nederland onder het systeemplafond noemen. Al die zinloze bijeenkomsten.
Het is een geweldig. Het is Jan Dirkse fonds geweest, het systeemplafond.
Ja,
want dat is geweldig inderdaad. Want om te beginnen gebeurt alles onder systeemplafonds. Dus je kan in feite overal heen. En ten tweede heb je met het systeemplafond meteen het gevoel, zal maar zeggen, wat je erbij moet hebben.
Precies. Ja. Je denkt bij jezelf van, Jezus, wat saai. En dat is het ook.
Ja.
En al schrijvend en fotograferend hebben we volgens mij een soort dwarsdoorsnede van Nederland gemaakt, die nog nooit eerder is gemaakt. Tenminste, zo voelt het voor mij, die ik zelf heel graag wil lezen. En nou ja, Jan Dirk is natuurlijk de ideale figuur om dit mee te doen, omdat hij dezelfde fascinatie heeft.
Leg eens even uit wat Jan Dirk voor fotograaf is.
Jan Dirk is gewoon de specialist in Nederland voor het menselijk tekort. Hij legt mensen vast op ongemakkelijke momenten en is gespecialiseerd in eigenlijk inspraakavonden. Hij gaat gewoon net zo lang rondlopen met de camera tot hij dat moment heeft waarvan jij zegt, als je die foto ziet, van ja, zo erg is een inspraakavond.
Ja, of mensen zo is het in elk geval. Ja.
Zo is het.
Ja.
En ik vond hem echt, hij is prettig gezelschap. Nou, dat doet er eigenlijk niet
toe. Hij heeft een rijbewijs,
niet onbelangrijk. En vooral, we hoefden eigenlijk nooit iets tegen elkaar te zeggen. We wisten al van elkaar dat we hetzelfde zouden zien. En dat heb je eigenlijk, ik bedoel, ik denk niet dat wij, we zijn gewoon eigenlijk, we zijn wel vrienden, maar we zullen de deur... Nee, we hadden echt het werk nodig om elkaar te zien. Maar ik denk niet dat ik ooit nog iemand tegenkom, of een fotograaf met wie ik zo'n klik heb, qua wat je ziet en wat je meemaakt. Dat je exact hetzelfde ziet. En dat is natuurlijk wel...
Dus jij had dat verhaal geschreven en dan kwam de foto erbij en dan dacht je, ja precies, dit is inderdaad wat het moest zijn.
Ja, en op een zeker moment... Ik voor het eerst had ik ook zoiets van, plaats meer foto's bij die verhalen. Dit ondersteunt alles. Want het is natuurlijk heel moeilijk om... Die avonden waar wij geweest zijn, het lastige was, het is heel veel citaat en het zijn heel veel namen. Dus weet je wel, die foto's zorgen voor de broodnodige verluchting.
Beelden bij de namen.
Ja, en ja, wat het dan uiteindelijk geworden is, ik kan het zelf niet geloven, maar ik vind het echt een prachtig boek. Het is echt een bijbel, zo zie ik het, van Nederland. Ik ben er echt ontzettend trots op. En vaak heb ik heb dat helemaal niet vaak, dat ik heel trots ben op dingen die ik maak. Maar in dit geval denk ik van, Jezus, we hebben wat gepresteerd. Het is niet voor niks geweest.
Had je dat eigenlijk door toen je daarmee bezig was? Want in die, van die keren dat we inderdaad wel eens koffie hebben gedronken samen, herinner ik me ook veel gescheld en gemopper en gevloek over waar je nou weer heen moest.
Ja, nou, ik vond op zich, nee, we hadden het niet door. En eigenlijk, het was ook heel moeilijk om dit boek uitgegeven te krijgen. Dus uiteindelijk is het ons gelukt bij Atlas Contact. Want het is heel moeilijk om een boek met foto's...
Dat is duur om te drukken.
Ja, dat is duur om te drukken. En dus nee, ik had dat helemaal niet door. Maar pas nu het allemaal bij elkaar staat...
Precies, want los van dat het moeilijk was om het uit te geven... had je eigenlijk helemaal niet het idee dat je aan één groot werk bezig was.
Nou, dat hadden we wel, maar ik dacht dat is meer iets voor onszelf. Dat kreeg ik ook thuis helemaal niet uitgelegd. Ik bedoel, Eva was tijdens veel van deze reportages zwanger... En als je dan zei, als ik zei van ja, ik ga met Jan Dirk op pad. Nou, dat was echt wel een zucht. Ze zei van, god, met Jan Dirk kun je niet met iemand anders gaan. Dan ben je pas vannacht terug.
Oh, duurt het lang met Jan Dirk?
Het duurde uren, weet
waarom,
je wel.
Waarom duurt het zo lang met Jan Dirk? Omdat hij net zo lang blijft zoeken totdat hij die foto heeft.
Precies. Dus, en dat duurde echt uren. En heel veel van die avonden, ik had het wel na een uur. Er zat geen verdienmodel meer aan vast. Weet je wel, zo denk ik dan
en
toch.
En omdat jij geen rijbewijs hebt, moest je dan wachten tot hij klaar was.
Precies, en het was ook altijd op plekken, nooit in de buurt van een station. Ik bedoel Meppel, op een industrieterrein in Meppel.
Kom er maar eens met het openbaar vervoer, of kom er maar eens weg.
Ja, en kom er maar eens weg. Dus hij had eigenlijk ook alle macht. En tegelijkertijd, nou ja goed, dan maakten we werkafspraken. Dan ging ik bijvoorbeeld op de Heenweg in de auto mijn column afmaken. En natuurlijk flink. Dan zei ik, waar gaan we heen? Waar gaan we in godsnaam nu weer heen? Soms had ik het zelf uitgekozen ook hoor. En, nooit zin. Echt nooit zin. En dan waren we daar. En dan overviel die spruitjeslucht. Die walm van niks. Dat inspreken. Die oeverloze mensen. Die mensen met duidelijk... Die iets moesten compenseren ook. Maar ook hele normale Nederlanders die zich druk maakten... over speeltoestellen in de straat. Over een buurthuis, over hoe... Het dieptepunt was echt de avond in Hardenberg. Dat ligt helemaal ergens in Overijssel. En daar hadden ze een inspraakavond voor burgers. Verbouw je eigen wijk. En daar hadden ze stickervellen ontworpen, ambtenaren. En die mochten mensen uit alle wijken van de stad... mochten stickers in hun wijk plakken met wat ze graag wilden hebben. Een zwembad. Ja, en dan denk ik van, zijn we hiermee bezig? Ben ik dan de enige die hier cynisch over is? Jan Dirk kan zijn lachen dan vaak niet houden als hij ziet hoe ik daarop reageer. Ik zei, mevrouw, u plakt een zwembad in een wijk met huurwoningen. Dat komt er niet. En nou, daar ga jij niet over. Daar zijn de ambtenaren voorbij. Dan zei die ambtenaar, ja, daarvoor zijn wij erbij. Om de wensen in kaart te brengen. En ik werd daar helemaal gek van. En dan een overkoepelende wethouder die het wilde... evalueren en dat dan weer uren duurt. En het allerergste nu, weet ik wat het allerergste was, Fairtrade-avond. Meppel Fairtrade-gemeente van het jaar. Die avond. Ik ging daar zitten in een lokaal met een systeemplafond eronder. Nou, het is wachten op wethouder Anne, werd er gezegd, van de ChristenUnie. En ik zei, nou, hoe lang duurt het nog? Dan kwam er een man binnen, kletsnat van de regen, die ging naast me zitten, die slaapt mij op mijn dij, die zegt, ik heb de box helemaal nat. Dat is Fairtrade fietsen. Ik zei, man, hoe lang gaat dit vanavond duren? Ja, dan weet je, met Fairtrade vergaderingen weet je het nooit. Wij willen echt alles Fairtrade maken in deze gemeente. En dan kan ik u wel zeggen, meneer Van Roosmalen, ik kijk op mijn blouse, dat wordt een hell of a job. En u heeft een fotograaf bij zich. Nou, dan hing Jan Dirk aan de andere kant van de tafel hem recht in het gezicht te flitsen. En vroeg hij aan mij, sta ik er leuk op? Ik zeg, meneer Anne, u bent kletsnat. De vergadering moet nog beginnen. Trap af, zou ik zeggen. We hebben niet alle tijd. En ik vind het leuk dat het in de media komt. En u gaat dit gewoon publiceren? Ik zeg, nou, Meppel Fairtrade gemeente van het jaar. Ik weet het niet, hoe groot we gaan uitpakken. Maar ik zou niet rekenen op opening krant. Zeg ik dan maar heel eerlijk. Maar ja, de fotograaf zal er ook niet voor niks zijn. En een kundige fotograaf heb ik gelezen. Ik zei, ja, een kundige fotograaf. Fotograaf van het jaar. Fotograaf des Falen. Ongelooflijk. En helemaal een Meppel. Helemaal een Meppel. En dan moest de eerste Fairtrade koffie er nog in. Klontje erbij. Stukje Fairtrade chocolade uit Amsterdam. Ik zei, ja, ik ken nog degene die de chocolade heeft verzonnen. Teun van de Keuken. Kent u meneer van de Keuken? Van de Keuringsdienst van Waarde? Dat is niet waar. Nou, dan zet je daar weer een half uur. Ik zeg, kunnen we beginnen met de vergadering? Toen pakte die man, die ging staan... tikt hem met een theelepel tegen zijn kopje en zegt: ik open de Fairtrade vergadering Meppel Fairtrade 2019. En laten we dan hopen dat we met z'n allen die Fairtrade boodschap waar kunnen maken. Laten we dan met z'n allen knokken in deze gemeente om... Ja, we zijn een voorbeeldgemeente. Ik denk dat de hele wereld naar ons kijkt. Want je wordt niet zomaar Fairtrade gemeente van het jaar. En ik dacht bij mezelf, ja, je wordt wel zomaar Fairtrade gemeente van het jaar. En voor die cynische toon, ik verloor mezelf dan vaak. Ik werd er een beetje bozig van. En Jan Dirk zei, laat dat was heel goed. Want dan verwachten de mensen geen positief stuk en dan valt het erg mee. Want ik weet nog goed dat ik in de koffiepauze, en dan zit je dus de hele tijd om koffie te drinken, dat vind ik ook bizar, en dan wordt er aangekondigd koffiepauze. Ik zei, man, mijn maag is zwart van de koffie, als ik er nog het zuur komt omhoog. Ja, maar toch noemen wij dat koffiepauze. Dat is heel normaal hoor. En dan, u bent er wel vaker bij vergaderingen geweest. Ik zeg, nou vaker dan jij wil. En dan zaten we terug. En dan zei ik tegen Jan Dirk van, hoe vond jij het? Toen zei Jan Dirk, ja, echt geweldig. En, die had zijn mond open en die man met die spijkerbroek die te kort was. En dit en dat. En dan zei ik, god man, dan moet ik dat stuk nog schrijven. Ik kan het woord fair trade niet meer horen. En zo ging het iedere keer. En dan knokken en dan begonnen ze aan het eind van de correspondenten. Die waren er heel sterk in om maandag al te bellen van vrijdag deadline. En op dinsdag, vrijdag deadline, dat je ook bijna dacht, nou haal ik het niet. Nou lever ik het pas maandag in. En dus dat was een aaneenstormende. En 2 weken later gingen we dan weer. En tegelijkertijd mis ik het enorm, want het waren hele... Die ritten met Jan Dirk waren heel... Hij is natuurlijk prettig gezelschap. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou missen.
Ja, maar dat is natuurlijk sowieso een beetje jouw lot, Marcel. Dat de onderwerpen waar jij in uitblinkt, dat je noodlot en je kapitaal is, zou ik maar zeggen. Het zijn natuurlijk niet de meest glamorous dingen. Die kan je trouwens ook heel goed beschrijven, maar ja. Als het onder een systeemplafond is, dan werkt het wel extra goed, zullen we maar zeggen.
Ja, ik denk bij achteraf bezien, misschien ben ik wel onder een systeemplafond geboren.
Dat zou ik best kunnen. En voor een systeemplafond gemaakt?
Ja, misschien wel. Ja. Ah ja, het is natuurlijk een afsluiting.
En wie voor een systeemplafond geboren is, wordt nooit een...
Ja, maar dat hoop ik dus wel. Er wordt nooit een stuk laminaat. Maar of een mooi... Kijk, mijn idee... Ja, zo'n gepleisterd plafond.
Ja, of zoiets met hout... Ik zag trouwens wel ergens een soort schrootjesplafond ook. Ik had het idee dat het systeemplafond niet in echt 100% van de reportages aanwezig was. Klopt dat?
Nou, bijna wel.
Bijna wel, dat precies.
Is, ja, want Jan Dirk is daar heel streng in. Dus dat is een soort...
Hoe researchen jullie? Want hoe weet je... Ja, goed, bijna alles is onder een systeemplafond. Maar hoe weet je dat zeker van tevoren? Bellen. Vroeg je dat?
Ja. We googelden dus op bijeenkomst en datum. Dus bijvoorbeeld 27 april, bijeenkomst.
Ja.
En dan was... dan gingen we bellen om ons aan te melden. En dan stelden we altijd de vraag, hangt er een systeemplafond? En als er dan nee werd gezegd, dan was ik nog degene die het meest soepel daarmee omging. Ja. Dan zei ik bijvoorbeeld, ook niet op de gang. Of dan zeiden mensen vaak, wilt u ophouden met die vraag? Is dit serieus? Ik zei, nee, dat wil ik weten. Hangt het er? En soms was het wel eens een nee, maar vaak werd er, soms werd er ook teruggebeld. Ik heb toch een stuk systeemplafond zien hangen in de ruimte.
En dan zaten jullie alweer in de Fiat Panda van Jan Dirk.
Dan gingen we erheen.
Ja.
Dus, maar Jan Dirk is wel iemand die zichzelf regels oplegt. Heel bijzonder is dat.
Tuurlijk. Ja, maar goed, dat is ook de essentie van zijn werk, want... Hij maakt altijd, hij heeft veel fotoseries gemaakt. En dan is dat precies wat hij doet. Dan stelt hij zichzelf een regel. Dus bijvoorbeeld bordelen of hoerenclubs, of noem je dat, clubs op industrieterreinen.
Precies.
Ja, moet het wel een seksclub op een industrieterrein zijn. En niet ineens in een gezellig stadje of zo.
Ja, hij heeft een geweldige series gemaakt. Ja,
hij is ongelooflijk. Maar juist inderdaad het consequent de regels doorvoeren die hij zichzelf stelt, is precies wat ze zo goed maakt. Maar ik zie hier precies, bijvoorbeeld op bladzijde 246 bij de vergadering van de vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Ja, ik wil niet flauw en zeikerig zijn, want ik zie echt heel veel systeemplafonds. Maar daar zie ik toch een schuin soort schrootjesplafond.
Ja, klopt, en daar hebben we heel veel discussie over gehad. omdat dat een van de gelegenheden is waar ze mij hebben gezegd, want ik stond dan ook garant voor het systeemplafond. Ja. Daar hebben we onderling heel veel discussie over gehad, over deze. Toen zei ze tegen mij, er hangt een systeemplafond, maar op het laatste moment was er meer aanmelders en zijn ze van zaal geswitcht.
Juist.
En toen heb ik daar wat van gezegd bij die Badhoevedorp mensen. Want dat was voor de, volgens mij voor de lancering Hallo Badhoevedorp. Dat je ook denkt, wees blij met alle media-aandacht. En toen zei ik tegen een van die organisatoren, en volgens mij was dat meneer Albert Roos. Ik zei, hallo, ik
dit
kom
hebben we
hier
niet
voor het systeemplafond.
Ja.
En die man keek me echt aan alsof ik... hij zei, nou, kunt u dan alsjeblieft een keer door de vingers zien, als we anders geen publiciteit krijgen? Ik zei, nou, voor deze ene keer. En Jan Dirk vond dat nog verrassend soepel van mij. Maar ik zei ja tegen Jan Dirk, ja, sorry, maar het is nu donderdag, vrijdag is de deadline. Ik ga niet nu nog een andere bijeenkomst...
Dus je ziet me aankomen bij de correspondent.
Ja, ja, dan is het daar helemaal geen...
Ik lever een dagje later in. Ik bedoel, de correspondent zakt op vrijdag, dat weet iedereen.
Ja, precies. Weg actualiteit.
Ja.
Kun je een week later ermee komen? Nee, kom nou.
Of een dag.
Nee.
Nee, dat zou uitgesloten zijn. Het is eigenlijk dus helemaal, het is niet echt correspondent materiaal, hè, dit. Ik bedoel, ik zie bij... Het ligt heel ver van Rutger Bregman af, zullen we maar zeggen.
Ja, nou ja, ik vind het wel... Kijk, ze hebben ons toch een podium gegeven, dus daar ben ik ze wel dankbaar voor.
Zeker.
En dus ze kunnen wel afwijkend daar denken, maar ja, het is, we waren ook wel, ja, ik denk, een vreemdkörper.
Was dat ook wel een beetje strijd af en toe?
Het was een, dit was wel, nou, uiteindelijk is dat de mensen die er aan het eind zaten, niks dan respect. Maar er is wel behoorlijk wat water door de zee gegaan. Het was een behoorlijke strijd af en toe. Ja.
Waar ging die dan over, de strijd?
Nou, ze zijn natuurlijk heel erg... Ze hebben bijvoorbeeld één eindredacteur, hadden ze een tijd. En die moest alle stukken doen. Dus het moet heel erg planmatig. En voor mij was het iets wat ik erbij deed. Dus,
zoals alles iets wat je erbij doet.
Nou, dat is niet helemaal waar, want die columns en zo, dat vind ik dan het belangrijkste wat ik doe. Maar de rest deed ik erbij. Dus ik gunde mezelf wat flexibiliteit.
Mm-hmm.
En zij gunden zichzelf, die altijd overspannen eindredacteuren daar, die heel veel moesten doen. En ook, het waren ook heel vaak napluismensen. Van, klopt dit wel? En is dat... komt zo'n bekertje wel uit Japan? Dat soort, ja, weet ik veel.
Soms moet je ook dus een beetje uit de losse pols opschrijven.
Juist, vind ik wel, ja. En dat was af en toe een strijd. Het ging met ups en downs. En het heeft dieptepunten gekend, maar ook hoogtepunten.
Ja, en het is er nu.
En het is er.
Ja.
En dus ik wil eigenlijk... Ja, zoals,
geen kwaad woord. Ja.
Geen kwaad woord, nee. Ben ik het mensdiepe ook niet naar.
Nee, zeker niet. Je bent een, nou echt zoals bij de correspondent hoort, echt een optimist, hè?
Ja, ik ben een, ze noemen me wel eens vrolijke Marcel.
De mensen. Ja. Hey, en is dit nou, deze reportages, hè? Zou je die nou alleen in Nederland kunnen maken?
Nou,
of
ik denk
Duitsland
wel.
Of in Duitsland misschien?
Nou, ik denk dat Nederland... dat het hier veel fijnmaziger is. Dat in Duitsland gebeurt dat wel, maar hebben mensen toch minder behoefte aan zichzelf zo te organiseren.
Tot Nederlanders op straatniveau ongeveer.
Ja, precies. Mensen hebben toch heel erg behoefte. In Duitsland hebben ze daar natuurlijk in het verleden de deksel voor op de kop gekregen. Maar Nederlanders hebben heel erg behoefte aan structuur en regels. En als er geen regels zijn, dan maken we ze met elkaar.
Ja.
Is het niet leuk als we allemaal een groen dak hebben om zorgen dat alle daken groen worden in dit dorp. Dat zit er heel diep in bij Nederlanders. En dat is ook waarom ik van ze hou. Mijn vader had echt in dit boek gekund.
Vertel nog eens even over je schrijft ook prachtig over hem trouwens in dit boek. Het is misschien ook bijna een soort ode aan je vader inderdaad, dit boek.
Ja.
Je bent lang bezig geweest met een boek over je vader. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit een boek over je vader is geworden.
Eigenlijk wel, want ik had dat heel sterk. We waren op een zeker
moment. Vertel eens over je vader.
Mijn vader die was verantwoordelijk voor de dijkverzwaring. Voor een klein riviertje bij de provincie Gelderland, de Linge. En hij moest op een zeker moment. Hij was altijd tegen dijkverzwaring, omdat hij voor de rivierkreeft was. En op een zeker moment, in het begin jaren 90, overstroomde heel Gelderland. En ik weet nog goed dat wij ook bij de sporthal De Dumpel in Velp stonden. Dat IJssel was helemaal overstroomd. Dan stonden we daar met lieslaarzen aan. Ik mocht mee. En toen zei mijn vader de zin, zou het dan toch verkeerd gezien hebben? En dan mochten we van mijn moeder geen grapjes over maken. Mijn moeder die gaf me echt een klets zo in mijn gezicht. Die zei, en nou geen grapje. En toen hebben we allemaal gezegd, ja papa, goed gezien. Dat was ook niet de bedoeling. En daarna moest hij dus, en dat is wel echt een nederlaag in zijn werkende leven geweest. Hij moest aan boeren, de dijken moesten worden verzwaard. En hij moest aan boeren uit gaan leggen in de omgeving dat ze land moesten inruilen voor dijk. Dus dat waren vergaderingen in dorpshuizen waar ook systeemplafonds hingen. En hij ging daar naartoe met een collega, die heette Ten Hoven. En ze hadden ordners bij zich met een stuk staal erin. Dus mijn vader zei, ja, dan zei ik, ik open de vergadering. En dan was het al bukken geblazen, want dan kwamen de eerste proppen papier. En vaak verkeerde hij. Hij zei, ja, en als je dan iets zei wat ze niet beviel, dan moest je oppassen, want dan was je bandlek van de fiets, want hij deed alles op de fiets. Dus dat was zijn werkende leven aan het eind, wat weinig bevrediging gaf. En daar sprak hij eigenlijk, ja, de helse tijd in zijn werkende leven was toen Jan Terlouw, commissaris van de Koningin in Gelderland werd. Die zei van, ja, dan zei mijn vader, ja, die werkte heel nauwgezet aan rapporten. En die, nou ja, ook
vader,
in vakanties.
Jouw vader werkte heel nauwgezet, ja.
En ook in vakanties in Zwitserland, zat hij dan achter de typemachine. Het is bizar dat wij met een typemachine op vakantie gingen, zat hij die rapporten te maken. En dan leverde hij het in. En hij zei dan ook, dag meneer Terlouw, hier is het rapport. En dan belandde dat vaak ongelezen in een bak. En daar knapte iets in zijn hoofd. Maar hij ging daar heel grootmoedig mee om. Waarschijnlijk komt mijn rebelsheid daar vandaan. Ja, zei mijn vader, dat is de ambtelijke molen. Dat is de ambtelijke molen. Als ze het niet willen lezen, willen ze het niet lezen. Maar dan heb je wel je werk goed gedaan. Ja, daar was ik echt zo stil van.
Ja, en opstandig. Toen is er een vuur, toen is er een vuur in jou ontbrand. Een anti-autoritair vuur.
Ik dacht wel, als ik iets schrijf, wil ik wel dat het gelezen wordt.
Ja.
En volgens mijn vader was dat helemaal niet belangrijk. Want bij mijn eerste stukken, die ik publiceerde in HP De Tijd, legde die een liniaal op de auteursnaam. Dan nam je een abonnement op HP De Tijd en dan ging kijken of hij mijn stuk kon herkennen. En toen belde hij mij op en zei hij, en weet je dat ik het iedere week herken? Stuk met de grootste onzin. En ja, dan wordt het maar minder gelezen, maar het moet allemaal wel kloppen. Voor hem was de inhoud belangrijker dan de lezer.
Hey, en Marcel, zou het nou zo zijn dat jouw vader in feite, of dat jij karakterologisch heel erg op jouw vader lijkt, maar dat hij gewoon geknakt is door het systeem en door de oorlog?
Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk echt, want ik heb hem dus echt verafschuwd. Onder andere heb ik hem jarenlang nagedragen. Ik zei van 3 kinderen en dan begin je aan je eerste kind als je midden 40 bent. Ik snap dat niet. Dat was echt een serieus verwijt in de puberteit. Nu heb ik dat zelf.
Ja, zelf ook gedaan.
En bijvoorbeeld, hij ging op latere leeftijd pakken dragen. Kostuums, om hem serieuzer genomen te worden. Nu heb ik vorige week toevallig 2 pakken gekocht. Ja. Omdat ik denk van ja, het ziet er toch wel beter uit. Ja. Ik denk ja, god, het zou maar zo zijn dat het
Dat is het tragiek van het leven, Marcel. Dat we allemaal op onze ouders gaan lijken. Dat is een proces wat niet te stoppen is, hoe graag je het ook wil. Maar je verandert gewoon in die mensen.
Ja, nou goed. Ja, dat zit er wel aan te komen. Ja, ik hoop dat ik. Ja, wat ik altijd moeite mee heb gehad, was dat absoluut.
Maar hij zou maar zeggen, zoals jij extreem slecht tegen autoriteiten kan, was hij juist eigenlijk extreem nederig geworden.
Nou, hij was eigenlijk. Hij was zo afhankelijk gemaakt eigenlijk dat hij van leidinggevende.
Ja, maar ik denk namelijk dat stel jij zou ook in een positie zijn waarin je dit soort dingen zou moeten slikken. Dat je dan zeggen zou moeten slikken dat je de hele vakantie aan iets werkt en dat Jan Terlouw vervolgens het niet leest. Omdat hij te druk is met Jan Terlouw zijn. Ik denk dat, zou ik maar zeggen, dat er 2 mogelijkheden zijn. Of je zou het zou maar zeggen, met een hornbalknuppel zijn bureau in elkaar gaan meppen. Of je zou gewoon helemaal als een soort pudding je schikken in dat lot. Maar dat je ook helemaal geen verzet er meer tegen hebt.
Kijk, ja, dat klopt. En ja, mijn vader heeft natuurlijk wel een leven geleid. Hij vond eigenlijk al zijn collega's niet zo leuk. Hij zat op een kamer met een collega. Die collega vond mijn vader ook niet leuk. En in de functioneringsgesprekken werd dat na een paar jaar eindelijk een keer hardop gezegd. Van we vinden het niet leuk om bij elkaar op de kamer te zitten. En toen heeft die leidinggevende besloten. Hij zei, nou ja, dat zal toch moeten. En dan komt er een gordijn tussen jullie in te hangen. En het ene jaar mag jij bij het raam. En het andere jaar mag de ander bij het raam. En dat je dat... Ja, ik zei tegen mijn vader dat je dat gepikt hebt. Nou, het was aan het eind van zijn leven dat ik dat zei. Dat je dat gepikt hebt. En toen zei mijn vader dus doodleuk. Hè. Ja, het was wel een ambtelijke oplossing. Dus ja, hij was het poldermodel. Maar ja. In zijn hart had hij ook wel iets rebels.
In het hart was hij natuurlijk een rebel, net zoals jij. Ja, ik heb hem helaas niet gekend, je vader. Maar het kan niet anders dan dat hij een rebel was zoals jij. Dat voel ik gewoon. Dat denk ik.
Nou ja, hij was wel in ieder geval... Hij had wel een, wat ik ook in Jan Dirk herken, hij had wel een goed oog voor het menselijk tekort. En je kon wel met hem lachen.
Ja.
Wat toch wel het
einde van alles is.
Ja, vind ik wel. Ja. Daar reken ik mensen echt op af. Als je geen zelfrelativering hebt,
dan hoeft het niet meer voor jou.
Nee.
Ja. Wat een mens, hè, allemaal, onder die systeemplafonds. Proberen een soort zin aan het leven te geven of zo, denk ik.
Ik herinner me ook nog, die staat er ook in, een workshop. En dat was Sta stevig in het leven of zo, onder leiding van Stef de Beurs. En die had allemaal stickers gemaakt voor de mensen dat ze zich veilig voelden dat er een fotograaf rondliep. Dus die had stickers gemaakt met geen foto erop. En daar liepen mensen dan mee op de borst. De helft van de deelnemers had een sticker op de trui met geen foto.
Dan kon je aangeven dat je niet op de foto wilde.
Ja. En toen ging je ook voordat we begonnen, maakte die een ronde. Albert, voel jij je veilig met de fotograaf en de journalist? En dan trok die Albert als eerste, dat weet ik nog goed, die trok zijn balletschoentjes uit. En die zei, voel me niet veilig, Stef. Ik ga. En toen zei ik, dat is een lekker begin. Eén zin gezegd, gingen er nog drie. En toen vroeg ik aan mij, als dit de insteek is, dan zijn wij heel snel klaar met deze cursus. En uiteindelijk heb ik meegedaan. Het was een hele confronterende cursus, want ik moest meedoen, want er was een deelnemer te weinig. Toen moest ik tegenover iemand anders gaan staan en een kwartier lang in de ogen kijken. Nou, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt.
Ja,
ik werd helemaal gek. Ik kan dat niet. Oh, de kinderen beginnen. Ja, wat is er, jongens? Lea, wil je de sultana's met Lucy delen, alsjeblieft? Geef er maar één aan Lucy.
Nee, ik
wil. Wil je er twee aan Lucy geven? En dan eentje houden zelf, Lea? Probeer het te verdelen. Het is hier net Lord of the Flies. Ik pak er nu één van Lea af en die geef ik aan jou, Lucy. Lea, je moet niet drie sultanes tegelijkertijd happen. Kijk eens naar Lucy toe. Alsjeblieft, als er nog wensjes zijn, dan hoor ik het wel. Je bent als ouder, ben je ook een soort butler, hè?
Ja, in de allereerste plaats.
Zo, eventjes...
Even rust aan je kop.
Want ze zitten spirit te kijken. Wat een waardeloze serie.
Ja, ongelooflijk, hè? Die shit die kinderen de hele dag tot zich willen nemen. Terwijl wij gewoon halve literatuur zitten te lezen.
Ja.
Ja. Waar gaat het heen met de jeugd?
Ik
maar goed,
weet niet,
jij zat
weet
een kwartier iemand in de ogen te kijken.
Ja, daar werd ik dus helemaal gek van. Ik voelde mezelf gewoon, het zweet parelde op mijn rug. Iedereen had daar ook enorme zweetplekken onder de oksels. Dat was ook mooi te zien op de foto's van Jan Dirk. Ja, daar heb ik ontzettend om gelachen. Maar ja. En die man, die gaf dan een cursus, helemaal ja, dat je rust kwam enzovoort. En aan het eind van de dag, we gingen weg met twee visitekaartjes. Eentje van hem als coach. En toen drukte hij echt een visitekaartje in mijn hand en zei... En ik ben ook nog belastingconsulent. Twee vliegen in één klap. Nou, dat is Nederland. Er zit altijd een boze boodschap achter. Of er zit altijd een verdienmodelletje aan.
Of een regel waar je aan moet gaan houden.
Oh, ja. Verschrikkelijk. Wat loop jij er niet tegenaan, Gijs? Jij bent toch ook... Ik voel in alles aan jou dat jij ook helemaal niet van de regels bent.
Ja, ik ben ontzettend autoriteitsgevoelig. Dus als er een regel is, dan vind ik het heel moeilijk om me daar niet aan te houden. Ja.
Ja. Maar je verzet nou ja, je wel verbaal.
Nou, heel weinig. Maar ik probeer ze gewoon te ontlopen, de regels. Dus ik probeer eigenlijk een leven te leiden waarin zo min mogelijk regels gelden.
Ja, dat vind ik het knap. Dat heb ik van Jan Dirk geleerd. Dat je de gebruiksaanwijzing van iemand eigenlijk pas na jaren leert kennen. Dat hij gaat eigenlijk nooit in discussie. Hij doet gewoon zijn ding. Dus het is net alsof je kunt wel tegen hem zeggen van, en we doen het zo en jij begint zo en dan doen we dat.
En dan zegt hij ja?
Ja, hij knikt wat. En uiteindelijk doet hij gewoon zijn ding alsof het niet gezegd is. Dat vind ik toch wel heel sterk. Kan ik wel wat van leren.
Ja, jij gaat meteen er tegen aan schelden. Of er opmerkingen over maken.
Ja, je leidt op zo'n lange reportagetocht die we gedaan hebben. Je leidt ook wel persoonlijke nederlagen. Je gaat er ook soms veel te fel in. En dan ben je de helft van de tijd bezig om het te herstellen.
Ja, dan ga je ruzies staan maken waarvan je denkt, waarom ben ik daaraan begonnen überhaupt?
Ja, ik weet nog bij een varkenshoudersvergadering in Heteren, waar we ook zijn geweest. Bleek de helft van de zaal voor Vitesse te zijn. Dat verwacht je ook niet. En ik probeerde een toespraak te verstaan. Maar die mensen, allemaal die varkensaccenten, die zeiden tegen mij, Vitesse is ook slecht, hè? Schandalig. Ik zei, meneer, wat we ophouden over Vitesse? Jij bent toch die Vitesse, man? Ik zei, ja, maar ik ben hier voor de varkens. Ja, maar Vitesse doet slecht, toch? Ik zeg, man, hou nou eens op over Vitesse. Hou alsjeblieft op over Vitesse. Nou, dat vinden we erg onsympathiek. Wat is daar nou voor nodig? En dan had je er zoiets en dan denk ik later bij de koffie. Dan heb je er weer drie tegen je in het harnas gejaagd die nergens voor nodig.
Ja, je had gewoon moeten zeggen, ja, het is wat. En dan gewoon verder luisteren naar die varkens. Precies. Ja. Ja, maar jij bent veel militanter dan ik, hoor, Marcel.
Ja, ik weet niet of het een militant is. Het is gewoon,
ik vind
iets
het wel
onbewust.
Militant. Het, is okay. Het leidt vervolgens nergens toe. Het is niet dat je echt iets ontketent. Maar gewoon, zou ik zeggen, ter plekke ben je wel militant.
Het zijn echt revoluties van niks, inderdaad. Nee, overwinningen van niks.
Nee. Maar ja, en toch is het dan ongelooflijk, Marcel, dat zal je met me eens zijn. Maar goed, dat zijn we dus nu ook met elkaar eens. Dat er uit al dit geploeter gewoon dit boek is voortgekomen.
Ja,
dat er zo mooi uitziet. En wat, ja, je bent gewoon op al die plekken geweest. Hoeveel zijn er... 72 reportages zijn het.
Ja, we hadden er 100, we hebben er 28.
Jezus.
Dit was echt het maximale wat die uitgeverij aankon, financieel gezien. Dus we hebben er nog 28 weggelaten. Ja. 100 was ook wel een moment van... het heeft nu natuurlijk een natuurlijk einde gekregen, dit, met die corona.
Ja.
Want dit bestaat niet meer.
Nee, dit is er gewoon niet
Jan
meer.
Jan Dirk zei tegen mij gisteren, ik zou een moord doen voor een leuke inspraakavond.
Ik snap precies wat hij bedoelt.
Ja.
Toch?
Ik ook.
Ja.
Ja. Ik had nooit gedacht dat ik het daarmee eens zou zijn.
Nee.
Want ik mis... Heb jij dat niet dat je echt... Ik zag beelden van Lowlands op tv en ik dacht, goh, ik ben één keer op Lowlands geweest. Ik vond er weinig aan, maar nou mis ik het enorm.
Ja. Nou ja,
gewoon dat mensen tegen elkaar aanstaan.
Ja. Het staat gewoon voor alles wat we maar deden vroeger.
Ja.
Waar we misschien over mopperden, maar wat ook gewoon wel leuk was dat het zo was. Het ergste is dat hoe vreselijk mensen ook zijn, het is toch leuk om in hun aanwezigheid te verkeren.
Ja, klopt. Het is
ook,
echt,
ook als misantroop heb je dat gewoon nodig.
Ja, wat blijft er nog over van een misantroop als je geen andere mensen meer ziet?
Precies.
Dan blijft alleen jezelf over.
Ja.
Dat is ook geen vrolijk verhaal.
Nee. Moet je het helemaal daarmee doen? Moet je het daar allemaal op richten? Het is natuurlijk ook, misantropie is ook gewoon het kanaliseren van zelfhaat.
Weet je waar ik ook een hekel aan heb?
Nou.
Mensen die dan die je dan kent, schrijvers en zo, die dan zeggen, ik zit nou wel lekker te schrijven in deze coronatijd. Daar heb ik zo'n hekel aan dat ze dan weer het voordeeltje zien. Oh, lekker zeg. Lekker in het tuinhuis, ik hoef helemaal niks. Ja, dat herken ik helemaal niet. Mijn leven is ontregeld.
Ja, maar Marcel, waar jij wel een beetje last van hebt, is dat, zou ik zeggen, als mensen iets anders beleven dan jij, dat jij dat als een soort persoonlijke aanval op jezelf ziet. Dus, ja. Dus iemand kan heel veel rust voelen bij deze situatie. Nou, jij hebt dat dus duidelijk niet. Maar dan zie je dat ook als een soort... als iets wat jou aangedaan wordt, zou ik maar zeggen.
Het is afgunst.
Ja, ja, blijkbaar. Je hebt me wel eens uitgelegd dat dit typisch Arnhems is, hè?
Dit is echt typisch
om alles
Arnhems.
Persoonlijk te nemen.
Gisteren was ik weer in Arnhem voor die boekpresentatie. En ik dacht, nou, ik haal een broodje shawarma vooraf. Wel jammer, want ze hadden ook in die boekhandel Pakistaans eten voor me gehaald. Maar dat wist ik niet. En dan de verkoper in Arnhem, bij Pyramide was dat. Die begint dan uit zichzelf al de nadelen op te noemen. Ja, ik mag het niet mee. Je mag het hier niet aan tafeltje zitten vreten, jong. Het moet allemaal buiten. Het is niet gasvrij. En je knoeit ook. Je krijgt het allemaal over je handen. Ik vraag er niet om. Dat zijn de regels. Meneer Marcouche is daar heel streng in. Dus dat hebben wij weer. Dat we er eentje hebben die van de regels is. Welkom in Arnhem. En dan weet je wat, dus je krijgt er, je hoeft zelf als klant helemaal niet meer te klagen, want het gebeurt al door de ondernemer.
Ja,
dat
en het is allemaal een groot complot tegen Arnhem.
Ja, ja. En dat heb ik wel van die stad. Als ik nou iets mooi vind in Arnhem, is het dat.
Is het dat, ja. Nou, maar zo. Ja?
Ja.
Zeg maar.
Nou, niks. Ik heb er eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Ik hoop dat ik je snel weer zie, Gijs.
Dat zou gezellig zijn. Nederland onder het systeemplafond. Te vinden in de Betere Boekwinkel. Van jou samen met fotograaf Jan-Dirk van der Burg. Nou, het is een bijbel, dus je kan eigenlijk... Wat kost dat boek eigenlijk?
Het kost €27,50 en dat lijkt duur, maar dat is het niet als je het ziet. En dat is echt waar.
Dan heb je de rest van je leven plezier van.
Ja, en het is het eerste geschiedenisboek, zo verkoop ik het, van het Nederland wat niet meer bestaat.
Ja, het Nederland voor corona.
Ja.
Ja. Dankjewel Marcel. Ga gauw naar Ben, naar je stiefschoonvader.
Ja.
En naar je kinderen met hun sultana's.
Ja.
En heel veel succes met alles.
Dankjewel.
Dankjewel. Dit was aflevering 24 van Met Groenteman in quarantaine. Mijn naam is Gijs Groenteman. Mijn gast was Marcel van Roosmalen. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee en Rinky Bartels. U kunt ons mailen podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman. En geef ons vooral, daar houden we erg van, lekker veel sterretjes.